Hallo, leuk dat je luistert. Als je luistert naar deze podcast, is de kans groot dat je binnenkort naar het eerste jaarcongres omgevingskennis gaat bij Beeld en Geluid. Mijn naam is Michiel en in deze podcast stel ik je voor aan een aantal sprekers. Vandaag ga je luisteren naar een gesprek dat ik voerde met Koen van de Ven. Koen is onderzoeksjournalist voor De Groene Amsterdammer. Hij vertelt over zijn werk en je ontdekt waarom het labelen van haattweets eigenlijk prima samengaat met schaatsen.
Ik ben Koen van de Ven. Ik ben journalist voor De Groene Amsterdammer en inmiddels 2,5 jaar politiek redacteur daar. En daarvoor zat ik me in de onderzoeksjournalistiek en deed ik buitenlandsjournalistiek. Mijn werk ziet eigenlijk uit dat ik heel veel lees en gewoon de hele dag met mensen praat. Gesprekken aan te knopen en er gewoon te ontwarren waarom doen mensen wat ze doen. De wereld om me heen te begrijpen. In de praktijk, zeker nu, hè, voor de mensen die Den Haag goed kennen, dat mooie Binnenhof, dat is verlaten. Het zit nu in een tijdelijk gebouw naast het Den Haag Centraal Station. Noem ik altijd de bunker, groot brutalistisch gebouw. Ja, en wat is dat? Ja, het is eigenlijk gewoon een soort kantoorgebouw waarin allemaal mensen kantoor houden. In dit geval onze volksvertegenwoordiging. Dus wel, ik zou altijd toch wel zeggen, een aantal van de belangrijkste mensen van het land. En het leuke is dat die verdeeld zijn over verdiepingen en over gangen. En dat je in de Nederlandse parlementaire cultuur vrij makkelijk door die gangen kan lopen. Dus als je een keer bij de VVD moet zijn of bij het CDA of GroenLinks-PVN, dan loop je gewoon zo'n gang in. Dus probeer je iemand te vinden die je zoekt. En die kan je dan even wat vragen. En daarnaast is een hele grote zaal waar de grote debatten plaatsvinden. Dan kun je lekker op een stoeltje gaan zitten en even kijken. En dat is echt vrij uniek hoor in de wereld. Dat die toegang tot de politiek van de pers, hoe zeg je dat? De toegang is groot. Of je kan zeggen, de afstand is klein. Je komt heel makkelijk met die mensen in contact. Er is ook veel kritiek op. Een paar maanden geleden een boek over geschreven. Dat heet Wantrouwen in de Wandelgangen. Dat gaat helemaal over de relatie tussen pers en politiek. En er is ook van alles op af te dingen. Maar het heeft zeker ook voordelen. Ja.
En kan je iets meer ingaan op wat is die kritiek daarop?
De kritiek zit er maar in dat als je zo dicht op elkaar leeft en dezelfde restaurants gaan en dezelfde cafés, dat er ook iets kan ontstaan wat we dan klefheid noemen. En misschien een wel al te groot begrip van de journalist voor datgene wat hij bestudeert. Dus een bepaalde afstand zou ook kunnen helpen, is de opvatting. Ik denk trouwens dat daar veel in zit hoor. De voor- en nadelen.
Ja, en je hoort ook wel eens van bijvoorbeeld documentairemakers. Je kunt niet iets onderzoeken, hè, of antropologen. Je kunt eigenlijk niet iets onderzoeken zonder het zelf te veranderen.
Ja, dat klopt.
Geldt dat ook voor jou?
Zeker als je camera meeneemt. Ik verkeer zelf in de waan. Ik ben schrijfjournalist. Ik met een pen en een klapblok iets minder intimiderend ben. Maar het is zo dat zodra je een camera zet op iemand, dan gaat iemand zich acuut anders gedragen. Hetzelfde eigenlijk als je met pen en papier met iemand staat te praten. Dat is eigenlijk een per definitie rare situatie. En dat is trouwens ook een terechte kritiek, is dat de Haagse politiek zich in toenemende mate enorm is gaan bezighouden met het beeld dat over hen bestaat. Waardoor ze een heel raar cirkeltje krijgen. Dus zij zijn eigenlijk als gekken de hele dag nieuwswebsites aan het doorscrollen. Ze zijn als gek aan het uitpluizen wat er in de media staat, om zich vervolgens daartoe te verhouden. En tegelijkertijd is die media daar aanwezig met een soort premisse dat ze gewoon alleen maar verslag doen van dat wat gaande is. Waarbij natuurlijk impliciet wordt ontkend dat zij degene zijn die die dynamiek van die wereld in hoge mate bepalen. Dus dat klopt heel erg. En trouwens, dat merk ik zelf ook. Kijk, ik volg heel vaak langdurig bepaalde partijen of bepaalde onderwerpen. Maar je merkt dat zodra je dan een stuk aflevert, bij mij zijn dat altijd long reads, zijn vaak ongeveer 4000 woorden. Gaan de mensen die ik heb beschreven van dat stuk, maar ook de mensen om hen heen en hun partijgenoten, gaan zich in ieder geval vaak kortstondig verhouden tot dat stuk. En als ik op dat moment de realiteit opteken, ja, teken ik een realiteit op die ik natuurlijk mede heb beïnvloed op dat moment. En dat is natuurlijk, ja, dat is fascinerend.
Binnen de redactie heb jij een onderzoeksgroep opgezet, Data en Debat. Vertel daar eens iets over. Wat is dat?
Wij deden bij De Groene Amsterdammer niet heel veel met data. En ik was wel in die tijd heel erg bezig met, dan moeten we even denken hoor, dat was ongeveer 2017, 2018. Toen kwam in Nederland een enorm debat op over desinformatie, complotten. Dat was allemaal voor corona. Toen zaten we heel erg in de sfeer van MH17 in Rusland. En ik schreef in het begin daar een beetje beschouwende en analyserende verhalen over. Wat ik heel onbevredigend vond, op dat moment had je onze minister van Binnenlandse Zaken, Ollongren was dat, die heel erg ook begon te waarschuwen voor het gevaar ervan. Maar we kregen eigenlijk nooit feiten. We zaten heel erg in een...
Waarschuwen voor het gevaar van?
Russische desinformatie. Dat was echt het gevaar toen. Maar het ontbrak altijd aan voorbeelden. Dus als je dan... Ze werd ook gelukkig door collega's van bijvoorbeeld talkshows vaak naar gevraagd. Maar ik vond het wel een overtuigend verhaal. Maar ja, ik hoorde eigenlijk alleen maar een soort opvatting of een soort gevaar. Toen vond ik een man, Robert van der Noorden, een onderzoeker, nog steeds goede onderzoeker. En samen zijn we toen op zoek gegaan naar kunnen we niet kijken wat Russische trollen echt doen. En dat bleek best ingewikkeld. Maar uiteindelijk begon Twitter, begon datasets te publiceren met hoe de mensen uit de internettrollenfabriek uit Sint-Petersburg, dat ding heeft een hele andere naam, maar zo noemen we het vaak in de media, wat die precies deden, dat zijn we allemaal gaan onderzoeken. En daar begon, denk ik, de eerste poging om te kijken naar hoe wordt het publieke debat beïnvloed door, in dit geval trollen, maar laten we even kijken naar algoritmes, ideeën. En daar is een beetje die samentrekking data en debat uit voortgekomen. En met data en debat bedachten we, kunnen we op een hele hedendaagse manier doen wat dit blad al bijna anderhalve eeuw doet. Namelijk het publieke debat beschrijven en dan online. En vooral kijken, hoe is dat publieke debat onderhevig aan technologische veranderingen? Dus op het moment dat wij ook voor een groot deel met elkaar op Twitter gaan lopen babbelen of via Instagram, hoe verandert dat ook de manier waarop we met elkaar praten? En nu voor de luisteraar, ik begon even over MH17, maar we hebben ook dus onderzoek gedaan naar antisemitisme, racisme, coronasamensweringen, seksisme. Dat is trouwens hetgeen waar de presentatie over zou gaan op het congres. Dit was echt een onderzoek dat heet misogynie als politiek wapen. En dat is echt een onderzoek naar wat maken vrouwelijke politici mee op het moment dat ze politicus worden.
Oké.
En we hebben toen, is de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen, niet die, maar degene daarvoor, de verkiezing van 2021. Zijn we een half jaar daarvoor zijn we gekeken naar alle kieslijsten van politieke partijen. En gewoon gaan onderzoeken wat maken vrouwen op kieslijsten in Nederland mee. En dat was, die resultaten waren best shocking. Dat we zagen dat ongeveer 10% van alle berichten online gericht aan vrouwen bevat haat. Bij Sigrid Kaag was het extreem veel. Die kreeg gedurende die hele campagne van een half jaar lang elk kwartier een haattweet. Ik geloof dat Kautar Bouchalit, een GroenLinks Kamerlid, kreeg. Daarvan was 33% van alle berichten gericht naar bevatte haat of bedreigingen. En dat ze toen helemaal in kaart gaan brengen. Van wat maken ze mee? Ja. En met uiteindelijk ook als resultaat dat het vrouwen wegdrijft uit Den Haag en uit de politieke arena.
Kun je een klein tipje van de sluier oplichten? Van wat is het verhaal dat je gaat vertellen tijdens het congres?
Nou, wat ik sowieso wil doen is helemaal vertellen van hoe hebben we dat gedaan? Dus welke methode hebben we daarvoor gehanteerd? We hebben bijna 1 miljoen tweets verzameld en ik heb er daarvan honderden duizenden, ik hoop dat ik dat goed zeg, daadwerkelijk onderzocht. Dat hebben we onderzocht met een algoritme, met een universiteit, door ze eigenlijk te labelen op is iets seksistisch ja of nee. En misschien dat er nu al luisteraars die zeggen of die denken van, maar hoe doe je dat dan? Want dat vond ik zelf het spannende aan dat onderzoek is, kijk, racisme of seksisme of dat soort dingen, dat soort fenomenen bestaan, hè, voor de helderheid. Alleen hoe je dat ervaart is natuurlijk een subjectieve ervaring. Maar kunnen wij als onderzoeksjournalisten daar ook een harde dataconclusie aan verbinden? Nou, dat is eigenlijk de opgave waar we voor stonden. Dat is wat ik wil gaan uitleggen, van hoe kan je op een objectieve manier seksisme aantonen als journalist, of in dit geval ook met, we deden het samen met universitaire partners. Dat ga ik laten zien.
Ja, dan zijn we natuurlijk ook benieuwd, is dat gelukt en kan dat? Kun je dat inderdaad doen?
Jazeker, ja, dat kan zeker. Ik bedoel, in alle onbescheidenheid, we hebben met dit stuk ook heel veel prijzen gewonnen. Wonder de Tegel voor de prijs in de journalistiek. En waar ik het meest trots op ben, het staat ook in juryverslagen, is juist dat we, daarin wordt beschreven hoe we een muur van data hebben gebouwd om een ervaring van al die vrouwelijke politici te staven. En dat vind ik zelf, daar ben ik eigenlijk best wel trots op. Dat we iets waarvan iedereen zegt, dat is ononderzoekbaar, hebben gezegd, nee, dat kun je gewoon prima onderzoeken. Ja. Daar kun je een hele methode voor maken. En die methode die ga ik helemaal uitleggen. Van hoe, en
hoe je dat dan doet.
En dat is denk ik de crux. Hoe kom je uit, dat stoort mij wel eens. Als het gaat over bijvoorbeeld sociologische fenomenen. is dat, dat het heel snel hangt in het uitwisselen van ervaringen. Dus als je zegt, ja, ik ben onheus bejegend, dan kan iemand anders zeggen, ja, dat vind ik niet. En dan is het gesprek over. Terwijl, ik hoop dat wij hiermee een methode hebben gevonden om te laten zien, nee, je kan het echt met feiten onderbouwen en laten zien. En dat eerlijk gezegd dat stuk heel weinig kritiek heeft opgeleverd. We dachten, nu krijgen we een enorme backlash.
Ja, had je misschien wel verwacht. Dat het
enorm, ja. Maar we hebben ook een ongelooflijk groot verantwoordingsdocument gemaakt waarin elke stap van het onderzoek staat beschreven. Als je dat terugstuurt, dan hoor je eigenlijk nooit meer wat. Dat is heel fijn, ja.
Zo dichtgetimmerd dat het gewoon...
Ja, helemaal dichtgetimmerd, ja, ja, ja.
Kun je nog herinneren, of wat was het moment waar op jij dacht van, oh, hier ga ik me in vastbijten bij dat onderzoek over seksisme in de politiek?
Ja, dat weet ik. Nou, dat weet ik heel goed. Want zoals ik vertelde, op een gegeven moment zijn we gewoon allemaal fenomenen gaan onderzoeken die zich online voordoen en die online tot ellende of in ieder geval tot interessante vragen leiden. Dus ik noemde al net snel antisemitisme, fascisme, racisme, coronasamensweringen, MH17-complotten. En het onderwerp seksisme, klinkt een beetje wrang, maar dat stond al heel lang op ons verlanglijstje. Van, kunnen we daar wat mee? We wisten uit internationale onderzoeken, met name uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, dat vrouwen het veel zwaarder te verduren hebben online dan mannen. En met name met mijn hoofdredacteur Sandra Schutte had ik het heel vaak over, kunnen we dat onderzoeken op enige manier? En ik weet dat ik zei, ja, dat wil ik heel graag. Maar hoe? Ik bedoel, dat is zo'n moeilijk te definiëren. Alleen al een definitie van seksisme vinden is al heel lastig. En toen weet ik nog dat we een half jaar voor die Tweede Kamerverkiezingen van 2021 had ik een clubje bij elkaar geroepen. En toen zijn we gewoon het daar heel rustig over gaan hebben. Van, stel, we willen dit wel onderzoeken. Hoe dan? En waar we eigenlijk mee zijn begonnen is iets wat ik altijd iedereen aanraad in de onderzoeksjournalistiek is. Lees gewoon andere onderzoeken over hetzelfde onderwerp uit het buitenland. Dat zijn we toen heel erg intensief gaan doen. Dus we zijn gaan kijken, hoe heeft de New York Times of The Guardian, maar met name Amnesty International heeft er heel goed onderzoek naar gedaan. Hoe hebben zij het gedaan? En kunnen we niet die methode overnemen? Nou, en zo kwamen we, denk ik, een tijdsbestek van, nou, een aantal maanden echt tot een hele goede onderzoeksmethode. We hadden op een gegeven moment een programmaatje ingericht waarin tweets binnenkwamen en wij moesten die dus beoordelen met het idee dat later de computer, het algoritme, voor ons de rest zou labelen. Want we konden nooit, 350.000 tweets handmatig labelen. Wat we wel konden doen, hadden we bedacht, is met z'n vieren er ongeveer 10.000 labelen. Maar dat is dus nog heel veel werk, 2.500 per persoon. En toen lag er ijs, januari 2021, zeg ik uit mijn hoofd. Toen zat ik ergens in Friesland in een vakantiehuisje. Toen ben ik gewoon steeds een uur gaan schaatsen. En dan weer een uur labelen. Seksistische haat labelen. En dan weer een uur schaatsen. En dan weer een uur haat labelen. En zo heb ik echt dagenlang doorgebracht in een vakantiehuisje. Half werkend, half schaatsend. Ja. Ja. En dat werkte, want je moet er af en toe uit. Je moet er elke uur uit, anders word je gek.
Nou, jij bent beroepsgedeformeerd, maar ja. Als laatste vraag, vormen wij nou het nieuws als mensen of vormt het nieuws ons als maatschappij?
Nou, allebei niet. Wij zijn het nieuws, snap je? Als in, ik geloof wel heel erg dat journalistiek is eigenlijk een dialoog. Dus op het moment dat ik schrijf, dan heb ik eigenlijk, probeer ik altijd voor ogen te houden dat ik direct schrijf aan mijn lezer. Wat op zich dan een redelijk onevenwichtige relatie is. Want ze kunnen niet direct iets terugzeggen.
Nee, het is een brief die je stuurt, maar...
Eigenlijk aan de andere kant, er komen ook heel veel brieven terug. Ik krijg heel veel mails, ik krijg heel veel brieven. En mensen die je tegenkomt reageren vaak inmiddels. Telefoonnummer slingert ook
wel rond.
Dus je krijgt ook nog wel eens een appje. Je krijgt eigenlijk wel antwoord. Maar zo zie ik het ook echt. Dus journalistiek is eigenlijk een constante dialoog. Waarbij vaak, vind ik, de journalist een beetje in het midden staat. Want je staat dus aan de ene kant vaak, in mijn geval de Haagse wereld, maar stel dat je wetenschapsjournalist bent, dan heb je aan de ene kant de wetenschappelijke wereld, aan de andere kant heb je het publiek, burgers en democratie, en ergens daartussen bevind je je en ben je ook een brugfiguur die hopelijk de afstand tussen die werelden aan de ene kant wat overbrugt, soms ook die wereld controleert, maar in ieder geval, ik denk in eerste instantie de wereld verklaart. En wat het nieuws wordt of hoe de journalistiek eruit ziet, is in die zin, denk ik, gewoon altijd heel erg een reflectie van de samenleving zelf. Dus dan zou ik zeggen, als antwoord op daar, dan zijn we het nieuws.
Dankjewel.
Oké, jij bedankt.
Dit was hem. Bedankt voor het luisteren. En als je tot hier bent gekomen, dan weet ik zeker dat je de twee andere afleveringen ook wilt luisteren. Dus ga die gauw even checken. En tot ziens op het congres.